Zo, goedenavond, vrienden. Ja, het is mij verzocht om u nog even kort iets mede te delen wat al op een esoterische zondagmorgen is besproken. Er zijn door alles wat op de Wessek is gebeurd en de consequenties eruit getrokken, veranderingen te verwachten ook in het werk van de orde. Het houdt in feite in dat onze officiële bemoeiingen met het medium en voor het medium ophouden, zeg rond 1 januari. De periode daarna zullen op vrijwillige basis nog steeds entiteiten die verder wel tot onze groep behoren dus, door het medium verder werken, maar dat gaat voor hun eigen verantwoordelijkheid en we kunnen dus niet meer alles zo regelen voor bijeenkomst zoals tot nog toe het geval is geweest. Of dit invloed zal hebben op gastsprekers, ik neem aan van wel. Maar zeker wetend doen we dat nog niet. Dus echter goed dat u hiervan op de hoogte bent, want de orde heeft besloten om haar werkterrein aanmerkelijk te gaan verleggen, niet alleen in Nederland, maar ook in een aantal andere gebieden, en daarbij zich bezig te gaan houden voornamelijk met inspirerende werkingen en andere kleine ingrepen die gezien de ontwikkelingen op de wereld gemakkelijker goed resultaat zullen afwerpen en waarbij we dus kunnen zeggen dat we in korte termijn aangepaste resultaten kunnen gaan behalen. Wat we tot nu toe hebben gedaan, dat is altijd een kwestie geweest van, ja, we bouwen iets op. En daar hebben we een kleine 40 jaar, zeg maar, ruim 40 jaar eigenlijk al, hebben we ons daarmee bezig gehouden. Het werk was al enkele jaren in feite afgesloten. En wat u dus hebt gekregen sinds die tijd is voor een deel repetitie, voor een deel moderne aanvullingen. Om echter opnieuw een dergelijk werk op te gaan zetten, zeker voor een langere termijn, lijkt gezien de ontwikkelingen zoals we die op aarde voorzien, niet raadzaam. En daarom hebben we dus besloten geen mediums expliciet voor de orde meer te gebruiken, terwijl we gelijktijdig onze leden, zover ze dit wensen, leden in de geest, de mogelijkheid laten om via mediums werkzaam te zijn, mits zij daarbij niet meer zeggen uit te gaan van de orde als geheel. Ik hoop dat dat voldoende duidelijk is. En dan zitten we natuurlijk met een gastspreker en vanavond heeft u er nog een die bijna levend voor u gevangen is door de orde zelf. En waarbij ondergetekende dus ook weer een kleine interviewfunctie heeft gehad. We zitten altijd weer met problemen van het licht. Wat is het licht? Hoe komt het tot stand? Waar vloeit het uit voort? Waar leidt het toe? En al die dingen meer. Nu hebben we iemand gevonden die zich daar heel aardig mee bezighoudt. En die daar, zover we kunnen nagaan, tenminste heel verstandig over kan praten. Als je het op aarde bekijkt, is het heel eenvoudig. Als alle licht uitgaat, voel je je steken blind. Maar in de geest staat tegenover wat je het licht of het witte licht noemt, het zogenaamde duistere of zwarte licht. Dat wil zeggen dat er twee gebieden van kenbaarheid zijn, en dat elk van die gebieden in zichzelf een hele reeks werelden omvat. Waarom die werelden zo bestaan, een kwestie van speculatie, speculatie. Wij denken dus dat het een uitvloeisel is van de wetten van evenwicht, die zover we na kunnen gaan alle sferen en de aarde zelf regeren. Wanneer er een verschijnsel is ter ene zijde, moet een compenserend verschijnsel ter andere zijde aanwezig zijn. Wat wij onder ons het licht noemen, is daarbij datgene wat we het witte licht noemen, het uitvloeisel daarvan. Hou je daarmee bezig, dan ontdek je dat je eigenlijk gaat van het voorstelbare naar het nog net formuleerbare en vandaar naar het niet omschrijfbare, maar wel beleefbare. Het is dus een progressie waarbij de middelen waarover je als mens en als geest in een lagere sfeer beschikt, niet meer voldoende zijn om een werkelijkheid ook maar aan te duiden. Iemand die die dingen bestudeert is natuurlijk wel in staat om via een aantal vergelijkingen en gelijkenissen iets over te brengen van hetgeen er werkelijk gaande is. We hopen dat de gastspreker van vandaag dat kan doen. Uw eigen deel hebben aan het licht is ook alweer zo'n kwestie. Er zijn mensen die zeggen, ja, wij gaan op naar het licht. Dat is net iemand die naar buiten gaat om onder een straatlantaarn te staan, omdat hij te lui is om de lichtknop om te draaien in zijn huiskamer. We hebben het licht in ons, het is deel van ons leven. Het is de achtergrond van praktisch alle verschijnselen die we kennen. Het wonderlijke van het licht schijnt verder te zijn, het schijnt, ik weet het ook niet zeker, dat het niet beperkt is tot dit hele al wat u kent. Het schijnt zich ook daarbuiten te bevinden in wat schijnbaar ledig is. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat alle leven en bewustwording plaatsvindt in luchtblazen in de massa van het werkelijk compacte licht. De belevingen van het licht in jezelf zijn als mens meestal aarzelend. Het kan een ogenblik van verrukking en vrede geven, maar veel verder kom je eigenlijk niet. Je houdt een zekere gloed en misschien een zekere energie over. Maar om nou te zeggen wat het is, nee, het gaat niet. Heb je het in de geest, dan lijkt het of alle problemen die in je zijn voor een ogenblik versmelten. Ze zijn er nog wel, maar ze zijn er voor jou niet meer. Wanneer je terugkeert, dan heb je nog steeds dezelfde problemen, maar het lijkt dat hun samenhang zich gewijzigd heeft. Je hebt een nieuw begin. Ga je nog verder, en dat is zo ongeveer het hoogste waar ik nog enigszins over durf spreken, dan zit je in een wereld waarin, ja, wij zeggen dan met geluid, met trillingen van verschillende grootorde dus te maken hebt. Geluid, licht. En dan zeg je, ja, het eigenaardige is, het is een versmelting van alle dingen, maar daardoor gelijktijdig een omvattende openbaring van alle dingen. En zo zit je dan met een hele hoop tegenstrijdigheden. En als inleider vraag je je af, ja, wat moet je de mensen erover zeggen? Misschien iets over mijn beleving met het licht. Op een gegeven ogenblik ontmoet ik wat ik een leermeester zal noemen. Iemand die mij dus hielp om een beetje orde in mijn boekhouding te brengen. En toen zei op een gegeven ogenblik tegen mij, vergeet het nu allemaal, want het is in orde. Ik wist dat het niet in orde was voor mijn gevoel. Maar ik aanvaarde wat hij zei. En toen ik dus uit die toestand van verstilling, ik kan het niet anders noemen, terugkeerde, toen was het wel in orde. Wat bleek, de wanorde had niet bestaan in de feiten van mijn leven, mijn boekhouding zeg ik dan maar. Ze had bestaan in de wijze waarop ik ze bekeek. En op het ogenblik dat mijn standpunt een beetje veranderd was, was ook de hele inhoud van mijn leven in betekenis veranderd. En dat heeft me toen heel erg geholpen om te gaan helpen overal, om me als het ware te verdiepen in tot de laagste wereld toe, en aan de andere kant toch steeds weer op te reizen naar werelden, waar ik als een soort hemelse dauw allerhand wijsheid ontvang, die ik in mezelf moet omzetten voordat ik weet wat ze is. Als je zo met het licht omgaat, ja, dan ben je soms geneigd om te zeggen, is het God? Maar het licht is. Het licht is geen heersen. Het licht is existentiebasis. En zo ontbreekt er veel aan wat je op aarde toch aan een godsvoorstelling meent te mogen knopen. Is het levenskracht? En een levenskracht is er een deel van. Of moet ik het anders zeggen? Levenskracht is zoiets als het magnetisch veld dat wordt opgewekt wanneer een stroom door een leiding loopt. Misschien weet u het nu. Het is een schijnbaar natuurlijk en noodzakelijk nevenproduct van de werkelijkheid van het licht, dat is levenskracht. Als we dan verder gaan kijken en zeggen, ja, dan hebben we wilskracht nodig, we hebben nog andere dingen nodig. Maar wat moeten we ermee aan? Ik geloof dat wat wij wilskracht noemen en begrip en bewustwording en al die dingen meer, eigenlijk samenhangt met de wijze waarop wij dat licht benaderen. Het manifesteert zich in ons in verschillende krachten, maar het brengt ons gelijktijdig tot bewustzijn van die krachten. U leeft wat dat betreft in een heel bijzondere tijd, want laten we maar zeggen, sedert Midden-Egypte is er eigenlijk geen periode geweest waarin de terugkeer naar mystiek en de betrokkenheid bij het occulte zo groot is geweest. En in die tijden moet je dan kracht vinden en kracht putten. Dan kijken ze in deze tijd graag naar het verleden en dan komen ze aandragen met Ankh-Hermes, Ankh-Thoth, Thoth-Hermes en al die anderen. De wijsgeren van het verleden. Maar de wijsheid van het verleden is de wijsheid van vandaag. Alleen zal ze misschien anders omschreven worden. Maar het wezen is onveranderd gebleven. Dat is voor de mens eigenlijk ook zo. De mens heeft andere mogelijkheden dan in het verleden, is waar. Maar als je kijkt naar de potentie in de mens, is die eigenlijk nog hetzelfde. En dan vraag je af, zal deze tijd misschien een eigen leer brengen? Een eigen nieuwe realisatie van wat tot nu toe occult en bovennatuurlijk heeft geheten. Je kunt het wel allemaal afwijzen, bijgeloof noemen, of je kunt je vastklampen aan allerhand dogmatische stelsels en leringen. Maar je ontmoet in jezelf en bij jezelf allerhand invloeden. Wat betekenen ze voor je? Ja, dat ligt aan jou. Maar ze zijn er. En als je leert beseffen wat ze in wezen zijn, of tenminste enige kennis daarvan benadert, dan veranderen ze jouzelf. Je leven is kennelijk niet alleen maar een product van toeval, of van genetische achtergronden, of vorige incarnaties. Het is daarnaast direct gereleerd aan de manier waarop je met dat licht zelf werkt en in contact staat. Dan, ja, dan moet je dat allemaal duidelijk zeggen. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zeggen. Maar wanneer je in jezelf de vrede en de rust weet te vinden, en je kunt zelfs die vergeten, dan ben je deel van het licht. Wat er in en met je gebeurt, kun je niet omschrijven. Je bent je er later ook maar zeer ten dele, of misschien geheel niet van bewust. Maar je bent veranderd. Je hebt nieuwe impulsen gekregen. Het is niet alleen maar een kaleidoscopisch spel, waarbij alleen de verschillende mogelijkheden en beelden voortdurend op een andere manier in een symmetrie worden gegroepeerd, dankzij de spiegeling. Nee, het is echt, er wordt soms iets weggehaald en soms iets toegevoegd. En waarom, weet ik niet. Het lijkt zelfs of in je geheugen bepaalde dingen sterke worden gegrift en andere als het ware worden weggewist tot ze alleen nog maar vaagheid zijn of soms helemaal verdwijnen. Je denkt dat je het weet, maar je weet het niet. Dat is een van de wonderbaarlijkste dingen eigenlijk die je kunt zeggen over die hele situatie. In ons niet weten ligt vaak een beleven dat intenser is dan alles wat we op grond van ons weten alleen kunnen manifesteren. En we zijn dan ook wel geneigd om natuurlijk ergens een bliksemafleider te zoeken, nietwaar? God heeft mij geholpen, de geest zal mij bijstaan. Zo heb je anderen, tot zelfs de heilige Antonius' beste vriend, die dan weer moet kijken waar je het een of ander vindt. Buiten ons gezocht, maar berustend op wat in ons aanwezig is. Ik denk dat we een groot gedeelte van het licht niet beseffen, omdat we het buiten ons zoeken. We worden eenvoudig geconfronteerd met een wereld en dan zeggen we, ja, daar moet het ergens in te vinden zijn. Maar het ligt in onszelf. Onze gastspreker zal waarschijnlijk iets verder gaan dan dit, want tegen mij maakt hij een opmerking die erop neerkomt dat de wereld waarin je leeft eigenlijk het product is van je eigen fantasie over een werkelijkheid die je niet kunt of durft beseffen. Ik vond het heel mooi uitgedrukt, maar of het waar is, ja. Nou ja, goed, moet hij weten. Hij is de gastspreker, ik niet. Ik moet hem alleen maar inleiden. En u moet eronder leiden. Dus hebben we allebei wat te doen. Maar ik geloof inderdaad dat het in onszelf rust. En dan ben ik een beetje anders dan de gastspreker, mijn persoonlijke mening natuurlijk. Ik heb het idee, het licht dat is zoiets als een stemvork. Die stemvork is er altijd, wanneer wordt aangeslagen, dan geeft hij een toon af. Dat is de toon, de grondtoon van ons wezen. Maar alleen wanneer ze versterkt wordt, doordat je ze in contact brengt met iets, met je bewustzijn bijvoorbeeld, dan wordt ze duidelijk kenbaar. De kenbaarheid van het licht is voor ons zo klein, omdat we nog niet voldoende in staat zijn om onszelf als het ware tot klankbord te maken van datgene wat in ons leeft. De ontwikkelingen die je op aarde ziet, ja, ik mag er wel even op terugkomen, die wijzen op het ogenblik op een sterke mentaliteitsverandering, voor een deel afgedwongen door angsten en noodzaken, voor een gedeelte ook gebaseerd op een onvrede bij mensen die innerlijk toch vrede begeren. Als je die gebeurtenissen allemaal bekijkt, dan moet je zeggen, ze zijn niet allemaal even logisch. Heel vaak zijn ze sterk emotioneel getint. In vele gevallen berusten de werkelijke feiten op illusies, waarvan men niet beseft dat ze door het denken zijn ontstaan. En dan verwacht ik dat de mensheid in deze tijd dus tot allerhand schokkende belevingen gaat komen. Oh nee, geen wereldoorlog en geen wereldomvattende ramp en al die dingen meer. Laten we die ellende nou maar aan de kant overlaten, die maakt er ruimte genoeg voor. Maar doodgewoon, de mensen hebben een wereld geschapen waarin ze denken te kunnen leven, omdat ze zich van de wereld als het ware geïsoleerd hebben. Dat isolement, dat betekent een tekort. Zoiets als een vitamine tekort, hè, of iets dergelijks. We zeggen dat het veroorzaakt ziekteverschijnselen. En wanneer je dat gaat beseffen, dan wil je terug. Maar dan moet je ook gelijktijdig die hele opzet van je afgesloten wereld gaan veranderen. Je moet ze weer opengooien voor de werkelijke wereld waarin je leeft. En wanneer je er eenmaal mee bezig bent, dan heb ik het gevoel dat je dat ook veel meer zult doen voor innerlijke zaken. Dan ga je niet meer zeggen, ja, in het jaar 1 of in het jaar 30 of 70 heeft die en die dat en dat gezegd, en dat is dus zo. Hij zei, kijk, hij heeft toen zijn waarheid gezegd, maar zijn waarheid kan in deze omstandigheden niet meer zo bestaan. Die moet veranderen. Ik voorzie dus ook een hele hoop omwentelingen. Oh, geen gewelddadige revoluties hoor. Die zijn er wel genoeg, maar die komen gewoon voort uit het onbegrip van mensen die zozeer begeren wat anderen aan macht en bezit hebben, dat ze proberen het zelf te krijgen. Huh? Revolutie is eenvoudig een kwestie van het onderste boven keren. En de werkelijkheid van de kosmos is zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven. En pas wanneer je dat gaat begrijpen, dan ga je inzien dat het niet meer gaat om wat er boven is of wat er beneden is, maar dat het erom gaat hoe wij de gelijkheid daarin kunnen beseffen. Zolang ik van boven naar beneden kijk, weet ik niet wat boven is. Zolang ik van beneden naar boven kijk, zal ik niet begrijpen wat ik beneden heb en wat ik ben. Maar op het ogenblik dat ik durf kijken naar mezelf, ontstaat de analogie met dat hogere. En wanneer ik eerlijk ben in mijn eigen hogere wereld, dan ontstaat in mij een volmaakte analogie van al datgene wat beneden bestaat. Zeker, het heeft bepaalde effecten, links wordt rechts en rechts wordt links, bij wijze van spreken, maar buiten de politiek maakt dat weinig uit. Dus, de werkelijkheid ligt in je eigen wereld, en dat gaan de mensen toch begrijpen. En als ze dan niet meer te veel naar boven gaan kijken, maar beneden gaan beseffen, dan maken ze beneden een harmonische en weerklankmogelijkheid voor het hogere. Als boven en beneden gelijkwaardig zijn, zijn ze in kracht gelijk. Als ze in kracht gelijk zijn, zijn ze in bewustwordingsmogelijkheid gelijk. En waar de bewustwordingsmogelijkheid gelijk is, ontstaat het onpersoonlijk erkennen, dat uiteindelijk resulteert in het beleven van het nu. Het punt van het heden, dat het al uitdrukt, ook verleden en toekomst. Ik denk dat daar de hele ontwikkeling van de komende tijd sterk door wordt beïnvloed. Ook in wetenschap, ook in geloof en geloofsbeleving, in politiek, in prediking, zelfs in economische principes. Grote verandering. En als je in die veranderingen zit en je kijkt alleen maar naar buiten, dan vraag ik me af of je niet het contact met wat er in je bestaat een beetje verliest. Maar als je het contact terug kunt vinden met het licht in jezelf, dan wordt de wereld buiten je de weerkaatsing. Dan is elke trilling van alles wat dan buiten je werkelijk bestaat, iets wat jou bereikt, beroert, bewust maakt van jezelf en daardoor een harmonische mogelijkheid geeft ook met je wereld. Ja, ik ben zo langzaam maar zeker alweer aan mijn spreektijd toe. Want het gaat de tijd gauw als je zit te kletsen. Maar ik wou dan nog wel even dit kwijt kijken. Bij onze orde bijvoorbeeld, zijn we een hele tijd ingesteld geweest op een bepaalde manier van werken. Ik wil niet zeggen een dogma, of het moet zijn dat het erkennen van tegengestelde waarden, dus de voortdurende veranderlijkheid, een dogma was. En dan moet je er afscheid van nemen. En dan het eerste ogenblik, dan ben je werkelijk ondersteboven. Hoor. En dan zeg je, oh mijn god, wat moet dat gaan worden? Wat moeten we nou weer gaan beginnen? En dan ontdek je eigenlijk dat je buiten je iets hebt geschapen, waardoor je wat je innerlijk bent bijna kwijtraakt. En dat wil niet zeggen dat je dan erg gelukkig bent met al die veranderingen, maar je gaat aanvoelen dat ze noodzakelijk zijn. dat je in jezelf een nieuwe kracht en een nieuwe mogelijkheid kunt vinden. Nu op het ogenblik zijn we natuurlijk nog druk bezig, wat zullen mensen gaan beïnvloeden. Ja, en natuurlijk, de afhaaldienst blijft gehandhaafd, niet waar? Dat is net zoiets in grote steden. Ja, je kunt veel dingen wegnemen, maar als het vuilnis niet meer ophalen, is het geen grote stad meer, maar een vuilnisbelt. Ja? Dus afhaaldienst blijft bestaan. Maar wat zal er naast komen? Misschien wel iets wat je empathische inwerking zou kunnen noemen. Stemmingsbeïnvloeding, zeg maar. Want het blijkt dat er heel andere dingen zijn op het ogenblik die voor de mensen belangrijk zijn dan alleen maar weten, leren, begrijpen. Ze moeten leren aanvoelen. En dan zeg je, oh mijn God, hoe moet ik dat aan? Maar het zal nooit komen. Want wanneer we eenmaal aanvaarden dat de uiterlijkheid niet bepalend is, maar alleen datgene wat we zijn, wat we in onszelf vinden, ook als groep, dan zullen we als vanzelf ook de aanpassing vinden met de wereld om ons heen. Dus het is niet alleen uw wereld die omwentelingen doormaakt, maar ook aan onze kant zijn er, dat is het Wessekfeest natuurlijk geweest, maar zijn er toch wel wat harde klappen gevallen. En er zijn heel wat broederschappen en genootschappen binnen de Witte Broederschap die nu ineens zeggen, ja, maar wat moet ik dan? Het antwoord is, je moet niets. Maar je moet je eerst toch wel richten tot jezelf. Eerst degene die zijn innerlijk weer gaat beleven. Weet wat voor hem of haar moeten is. Wat de uiting is die noodzakelijkerwijs verbonden blijft aan datgene wat innerlijk beleefd wordt. Nou ja, mag ik gemeen zijn, maar voor een keer. Ja. Het is mij wel opgevallen dat degenen bij ons die dan toch wel een beetje meer de leiding hebben, zwaarder geschokt waren dan ik. Dat vind ik zo leuk. Want ja, ze hadden natuurlijk een heel systeem opgebouwd. En nou zitten ze zonder dat systeem. Dus ze zijn niet meer de beheersers van een systeem, maar ze zijn weer de dienaren geworden van iets waarvan ze nog niet eens precies weten wat het betekent. Is toch eigenlijk leuk, hè? Ja, dat is net zoiets als een democratie. Hè? In een democratie worden besluiten genomen die niemand in hun consequenties volledig kan overzien, op een wijze waar menigeen geen inzicht in heeft. Maar het is democratie, omdat je degene gekozen hebt die het systeem in elkaar heeft gezet en daar consequenties uit trekt. Of het nou fout gaat of niet. Nou, kijk dan, dan vind ik onze democratische orde dus. Ze is nog geen mierenhoop geworden hoor, helemaal niet. Maar vind ik toch wel eigenlijk een leuke analogie. Zoiets van een kamer die met onverwachte omstandigheden zit en in hevige debatten probeert om duidelijk te maken wie schuld het is dat niet anders is. Ik zeg niet dat Theodotus en de anderen daarmee bezig zijn. Zo erg maken ze het niet. Maar ze zitten toch wel raadseltjes naar elkaar toe te gooien en niemand weet nog hoe die ze op moet lossen. Het is een soort kruiswoordpuzzel waarbij een deel van de tekst ontbreekt. Maar we zullen die tekst vinden, tuurlijk. En wanneer zij het niet vinden, nou ja, misschien wij kleintjes. Misschien vinden wij wel het eerste woord. En als zij dan weer weten hoe het verder gaat, nou, dan lopen we weer netjes achter ze aan. En als u dat nou kunt begrijpen, dan zult u ook zeggen, ja, eigenlijk is het op aarde precies hetzelfde. Hè? De dingen kloppen niet meer zoals ze zijn, best. Dan moeten we dus vragen stellen. En wanneer we ontdekken dat de hogere plaatsen zich in feite ook vragen stellen, moeten we kijken of we op die vragen een antwoord weten. Voor onze eigen vragen niet, anders zou het niet meer vragen, nietwaar? Maar voor die ander weten we het misschien wel. En dan kunnen we misschien een stimulans geven voor een juiste oplossing. En ik denk, als we dat werkelijk zo doen, dat we beantwoorden aan iets wat onze gastspreker ongetwijfeld dan de werkende en helende kracht van het licht zal noemen. Maar voor het zover is, kunt u eerst even gaan koffie drinken, bijkomen, of u erger aan mij, alles mag hoor. Maar als u zich over mij ergert, dan moet u zich wel afvragen waarom u zich eigenlijk ergert. En als u dan van binnen kijkt waarom u zich ergert, ergert u zich niet meer over mij, maar over uzelf. En als u dan zegt over mezelf te ergeren heeft geen zin, ik moet begrijpen wat ik wel moet doen. Geen licht, misschien een nachtpitje. Hè? Maar zonder licht zit je helemaal in het donker. Vrienden, dat u veel licht gegeven mogen zijn. Ik hoop dat het tweede gedeelte mijn tekortkoming als imprevelaar zal opheffen. En als dat niet het geval is, geef mij de schuld niet. Want de gastspreker is nog steeds door de orde in samenwerking uitgezocht. Goedenavond.